Goedenavond, beste vrienden. Vanavond weer een stukje uit de kerkgeschiedenis. Ik lees met u eerst uit 1 Timotheus 1, van 12 tot en met 17. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De man die vanavond onze aandacht vraagt, heet Osiander. En deze man wordt gerekend onder de zogenaamde kleine reformatoren. U moet gaande dit stukje zelf maar beslissen of we hem wel tot de reformatoren kunnen rekenen. En niet vanwege zijn karakter zeg ik dat, maar vanwege zijn opvatting van de rechtvaardiging, waarover aan het einde iets meer. Osiander was inderdaad wat zijn karakter betreft geen toegankelijke man. Hoekig en dwars kon hij zijn, zo zelfs dat mensen spotten met zijn naam. Zijn oorspronkelijke achternaam was Hosander. Maar ja, als je ging studeren, hoorde daar een Latijnse of Griekse naam bij, en zo werd zijn naam Hosiander of ook wel Osiander. En dat betekent eigenlijk heilige man. Osiander was een zoon van de wapen- en de hoefsmid in de buurt van de grote stad Neurenberg. En ik zei al, werd vaak bekritiseerd om zijn naam. Wie noemt zichzelf nu een heilige man, zeiden ze dan, zeker als je eigenzinnig en dwars overkomt. Er is echter een feit dat al degenen die zijn leven beschrijven, niet laten hem te tekenen als iemand die zich de meerdere van anderen voelde. Hoogmoed en trots waren zijn karaktertrekken. Toch is ook hij in het begin getroffen en ook getrokken door het evangelie van Gods genade. Hij was van het jaar 1498. Hij werd dus 15 jaar na Luther geboren. Maar hij heeft diens opzienbarende daden en strijd met de Rooms-Katholieke Kerk duidelijk meegemaakt. Ook hij werd meegenomen door de ontdekking van het hart van het evangelie, de rechtvaardigmaking van de goddeloze. Maar zo zullen we zien, zette hij er een eigen stempel op. En dat heeft hem helaas in moeilijkheden gebracht, en het kwam zelfs tot een confrontatie met Johannes Calvijn. Osiander, met als voornaam Andreas, ging studeren in Leipzig en kreeg een gedegen opleiding, wel helemaal uiteraard in de tradities van de Rooms-Katholieke Kerk. Een van zijn professoren was Van Eck. Professor Van Eck kennen wij als een van de grootste tegenstanders van Maarten Luther. In de loop van de studie begon deze professor Van Eck wel enige argwaan te koesteren met betrekking tot zijn student Andreas Osiander, die toch wel iets anders naar voren kwam als algemeen verwacht werd van Roomse studenten. En toen later duidelijk werd dat Osiander de reformatie was toegedaan, begon hij over Osianders studie snerende opmerkingen te maken en klaagde hij dat hij wel vaak de colleges verzuimde, maar dat was niet waar. In het jaar 1520 werd Osiander tot priester gewijd en kreeg hij een baan als docent aan het Augustijner klooster in Neurenberg. En daar was geen kleine belangstelling voor de man Luther en diens nieuwe inzichten. En alle ontwikkelingen werden daar op de voet gevolgd. De geschriften in dat klooster werden van de Augustinus werden gelezen in dat klooster en de Bijbel en uiteraard ook in de grondtalen. En ook werd er over de ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk driftig gedebatteerd. Niet lang nadat Osiander dus docent werd, kreeg hij dus belangstelling voor de zogenaamde nieuwe leer en verdiepte hij zich in de dingen die Maarten Luther naar voren bracht. Al gauw ging hij in zijn colleges de leer van de zaligheid door de goede werken, zoals Rome dat leerde, bestrijden. Het was in strijd met het Bijbelse sola gratia, zo verkondigde hij ook. En aan dat gratia, genade, heeft hij ook vastgehouden, alhoewel we toch wel laten zien dat er nog wel wat meer van te zeggen valt. Het bleef niet bij interesse, zoals studenten en professoren in de theologie belangstelling hebben voor andermans opvattingen. Het duurde niet lang of hij koos voor de door Rome verworpen leer, de zogenaamde ketterse leer van de monnik Maarten Luther. En Osiander heeft dat bewust met zijn hart en met volle overtuiging gedaan. De Bijbel en de werken van Augustinus openden ook de ogen van deze man. De stad Neurenberg, waar Osiander woonde en werkte, was een van de grootste steden van Duitsland in die tijd en had wel 40.000 inwoners, met heel veel kerken en kapellen. En in het jaar 1522 werd Osiander prediker van de Sint-Lorenz of Laurentiuskerk, de grote protestantse kerk die u nog steeds kunt bezoeken en bezichtigen. In die kerk begon Osiander te preken. In de volkstaal, wat voor Rome vreemd was, maar voor de kerkganger heerlijk. En de kerk stroomde vol. Dat gebeurt vandaag ook nog wel, maar dan met toeristen. Osiander stelde dus de misbruiken in de Romeinse kerk duidelijk aan de kaak. Tot zijn gemeente behoorde bijvoorbeeld de bekende schilder Albrecht Dürer, ik weet niet of u wel eens van hem gehoord hebt, die ook wel bekend werd door zijn houtsnijwerk. En mede door de prediking van Osiander werden de ogen van velen geopend. Maar er kwam dus onrust, want ze waren allemaal nog de Romeinse kerk toegedaan. En de kerk maande tot rust en vrede en bedoeld werd natuurlijk onderwerp je aan het gezag van de kerk en aan de traditie. Ja, er kwam spanning in de grote stad Neurenberg tussen de Roomsen en de protestanten en helaas doken er ook anderen op om verwarring te stichten, zoals de Dopersen, die zorgden ook voor grote onrust. Terwijl sommigen de ontwikkelingen op zijn beloop wilden laten, was dat de stadsraad, het gemeentebestuur dus, toch te gortig. Er moest op het stadhuis een godsdienstgesprek worden gehouden tussen voormannen van Rome en van de reformatie. U begrijpt het al, onze vriend van vanavond, Osiander, werd de leider van de protestanten bij dat godsdienstgesprek. De protestanten waren in Neurenberg in de meerderheid, dus door hen werd toen voor die vergadering dat godsdienstgesprek de agenda bepaalt. Je kunt ook zeggen door Oceander, die bepaalde de agenda. Rome wil dat graag hebben over allerlei traditionele kwesties en het gezag van de paus, maar Oceander zette op de agenda de volgende onderwerpen. 1. Wordt de mens zalig alleen door het geloof op God of ook door de goede werken? 2. Wat is zonde? En 3. Aan welke autoriteiten moet een christen gehoorzaam zijn? En 4. Mag een geestelijke trouwen? Welnu, wie zou er vandaag de dag op een dergelijke samenkomst afkomen? In ieder geval gebeurde dat toen wel. De hele stad liep uit en het gesprek werd door velen binnen en buiten het stadhuis gevolgd. En de uitslag van het godsdienstige gesprek, het was wel enigszins te voorspellen, was dat de protestanten wonnen en dat de stad Neurenberg daarom protestant zou worden en van Rome afvallen. Het was dus niet zo dat Rome en de reformatie naast elkaar bleven bestaan. Je was als stad of als streek Rooms of protestant. Vanaf die dag werd het heilige avondmaal bediend onder de tekenen van brood en wijn, waaraan de gemeente mocht deelnemen. De vele kerken werden protestants en overal uit het land en daarbuiten werden protestantse predikanten naar Neurenberg gehaald. Kloosters kregen een nieuwe bestemming en op de scholen heerste vanaf toen een reformatorische geest. Albrecht van Hohenzollern, een hertog die de scepter zwaaide in dat gebied, voerde in die hele streek de reformatie in. En de keizer dan, Karel de Vijfde? Ja, hij moest het daar, althans op dat moment, bij laten zitten. Hij had andere dingen aan zijn hoofd. Hij had het te druk in zijn grote rijk, zowel van de kant van Frankrijk als van de Turken, want zijn rijk werd bedreigd en er was voortdurend oorlog. De protestanten konden daarom vrij gemakkelijk en lang hun gang gaan, en zo is de reformatie wel verspreid, en daar zien we ook weer Gods hand in. En we weten uit de latere geschiedenis dat Rome, of zeg keizer Karel de Vijfde, het er niet bij heeft laten zitten. Maar op de Rijksdag van Augsburg durfde Oceander nog rustig van de keizer te zeggen dat een keizer die trouwe onderdanen onderdrukt, absoluut geen keizer kan zijn. En Oceander was ook bij het godsdienstgesprek in 1529, waar we het wel eens over gehad hebben, in Marburg, waar gesproken werd over onder andere het heilige avondmaal en de tekenen van het heilige avondmaal. Maar Oceander keerde zich ook toen tegen de Calvinisten en stond pal achter Maarten Luther. Echter wat zijn opvatting over de Joden betrof, stond Oceander helemaal niet achter Luther. Oceander was een vriend van de Joden en kon het niet hebben dat ze slachtoffer werden van haat en vijandschap en vervolging. Ook de bekende Copernicus, die ontdekte dat de zon niet om de aarde draait en een boek schreef over de omwentelingen van de hemellichamen, kon ook op de sympathie van Oceander rekenen en onze man schreef dan ook een voorwoord in het zeer beroemd geworden boek van Copernicus in die tijd. Maar vele jaren later, in 1548, wist keizer Karel V zich oppermachtig en bepaalde dat het hele Duitse Rijk weer Rooms zou worden. Het was toen een moeilijke tijd. Ondertussen was de reformatie wijd en zijd verspreid, maar er kwam natuurlijk weer wat op af. In die tijd heeft ook Oceander Neurenberg verlaten en is tegen de Russische grens in Oost-Pruisen gaan wonen, en werd daardoor de net genoemde hertog Albrecht van Hohenzollern tot hoogleraar benoemd aan de pas opgerichte Universiteit van Koningsbergen. Dat was in 1548. Zijn verblijf daar heeft maar 4 jaar geduurd, want in 1552 stierf hij plotseling. Voor ik nog iets zeg over het eigenaardige en de onbijbelse notie in Oceanders leer over de rechtvaardigmaking, iets over zijn leven nog. In 1525 trouwde hij met Catharina Preuy. Hij verbrak daarmee dus de belofte van het celibaat. Ze kregen 5 kinderen, waarvan er 3 stierven. Met de jongste van de 5 stierf helaas ook zijn vrouw. Enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw trouwde hij opnieuw en wel met een weduwe. Ze kregen samen nog 3 kinderen en bij de geboorte van het 3de kind stierf weer de moeder. Oceanders 2e vrouw dus. Enkele maanden later trouwde Oceander, dat was wel erg kort natuurlijk, voor onze begrippen zeker voor de 3de keer. Dat was in 1545. Met haar, Helena heette ze, is hij 7 jaar getrouwd geweest. Toen stierf hij. Bij haar had hij ook nog 2 kinderen. Hij had 1 zoon uit die 3 huwelijken, die later ook predikant is geworden. Dus, we zien het, hij heeft ook in dit leven zijn verdriet wel gehad. Dan wil ik nog even ingaan op de rechtvaardigingsleer van Oceander. Op den duur week hij dus wel heel erg af van wat Luther en later ook Calvijn had geleerd en ontdekt. En daarin bleek wel zijn eigenzinnigheid. Hij bleef er echt bij wat hij meende te hebben ontdekt en hij bestreed zijn tegenstanders dan ook fel. Met name Melanchthon. En Melanchthon stelde terecht, dat is bijbels ook, dat God de zondaar de gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent, alsof die zondaar geen zonde had gehad of gedaan. Die gerechtigheid, zo betoogde ook Maarten Luther dus, is niet van onszelf, maar van Christus Jezus. Het wordt ons toegerekend. Van nature, zei Luther, ben en blijf ik een zondaar. U kent wel de bekende woorden van Maarten Luther in het Latijn, simul peccator, simul justus, oftewel tegelijk zondaar, tegelijk rechtvaardig. Zondaar in mezelf, rechtvaardig in Christus. Maar nee, o nee, zei Oceander, met deze redenering zal God de zondaar altijd als een goddeloze blijven zien. Een zondaar voluit rechtvaardig, dat is onmogelijk. Want God neemt alleen rechtvaardigen aan. Daarom moet een mens eerst rechtvaardig worden, en dan neemt God je aan. En je wordt rechtvaardig in de weg van het geloof in Christus, maar die gaat dan in je wonen. En ja, het wordt een beetje ingewikkeld, kan het niet helpen, maar Christus woont dan in je naar zijn goddelijke natuur. En doordat Christus in je woont naar zijn goddelijke natuur, ben je rechtvaardig, in ieder geval absoluut geen zondaar meer. En zo neemt God je aan. Door de inwoning van Christus word je heilig, rechtvaardig en vroom. En, hij bedoelde, je ondergaat dus als het ware een vergoddelijking. En daarom zal God je niet verwerpen. Wel, wat hiervan te denken. Allermeest wel dit, dat het door genade alleen, wat hij in het begin ook voorstond, toch naar de achtergrond wordt geschoven, ja, eigenlijk helemaal verdwijnt. De mens krijgt een goddelijke status. Oceander is natuurlijk ook weer bestreden door onze reformatoren. Hoe schrijft de apostel Paulus over de rechtvaardigmaking? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door Christus Jezus onze Heere. Het geloof is het toevlucht nemen, de geloof van een mens die ook moet belijden, mij is barmhartigheid geschied. Ik die de voornaamste der zondaren ben, zo hebben we net gelezen. Vooral Calvijn heeft de merkwaardige leer van Oceander duidelijk weerlegd in zijn beroemde institutie. Hij noemde Oceander een man die zijn heldere verstand op een verkeerde manier gebruikt heeft voor het uitdenken van allerlei onzin. Calvijn zegt, waaruit blijkt Gods genade dat hij de gerechtigheid van Christus mij toerekent? Dat is genade, dat heb ik niet verdiend. En ik ervaar de vrede met God door het geloof. Geloof dat de toevlucht neemt tot Christus. Niemand heeft het zo duidelijk, zo zuiver en zo bijbels verwoord, vind ik, als onze catechismus en ook de Nederlandse geloofsbelijdenis. En Oceanus zat nog vast aan het Roomse zuurdezen, waar het heil afhankelijk wordt gemaakt van de gelovige en goede mens. Maar wat zegt zondag 23? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat al is het dat me mijn geweten aanklacht dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd heb en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Kijk, en zo wordt God op het hoogst verheerlijkt tot in eeuwigheid. Je kunt denken, ja, hoe is het nou met Osiander? Eerst gegrepen door de ontdekking van Maarten Luther en dan weer afgedwaald. Hoe kan dat? Was hij wel een kind van God? Wel, dat weet de Heere alleen. Vele zijn er dwalingen. Ook een kind van de Heere kan dwalen. De troost en de rust ligt toch daarin dat de Heere het hart kent. Hij vergist zich niet. Maar ik hoop dat wij mogen leren in ons leven volmondig in te stemmen met de apostel Paulus, die zich de minste der apostelen noemde. Later de geringste der heiligen. En zoals we net gelezen hebben, de voornaamste der zondaren. Zo krijgt de Heere alle eer. Tot zover, we willen nog om Gods zegen vragen. Heb dank, Heere, dat we dit weer mochten doen. En dat we weer een stukje uit de kerkgeschiedenis mochten overdenken. De strijd die er gevoerd is tussen het duister en het licht. Tussen de boze geest en u gelukkig, o goede en heilige geest. Wil ook ons onderwijzen, in de waarheid leiden. Doe het ons ook verstaan dat het wat genade is. En dat het daarom ook kan, dat daar de ruimte in ligt voor een zondig mensenkind. Wilt u het werk van Christus verheerlijken, o Heilige Geest, in de harten van hen, waar u ontdekking schenkt, aan wie we zelf geworden zijn door de zonde. Wees zo met een ieder van ons. Zegen ons in onze persoonlijke levens. Geef al wat nodig is naar uw trouwe goede tierenheden. Gedenk de gehele gemeente. Door onze zonden genadig vergeven. En geef dat we elkander een volgende keer weer op deze manier mogen ontmoeten. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.